Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee JC de Groot uit Dordrecht zal voorgaan. De kerkraad heeft nu de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 1 mei hoopt in de morgendienst proponent van de werf uit Amersfoort voor te gaan. In de avonddienst dominee Simons uit Valburg-Homoet. Aanstaande dinsdagavond is de afsluiting van het seizoen van de mannen- en vrouwenvereniging. Jan en Wilma van Herk zullen vertellen over hun verblijf in Israël. Belangstellenden zijn van harte welkom. En de avond begint om 19:15 in de oude school. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkenraadsvergadering, nevenend de donderdagavond. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte voor de diaconie, de tweede en derde zijn voor de kerk. In de voorbeden denken we aan de zieken van de gemeente, in het bijzonder aan de heer Henk Belo uit Waarder, die nog altijd in het ziekenhuis in Utrecht verblijft. De heer Jaap Dral uit Bodegraven, die afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen voor een onderbeenamputatie vanwege ernstige bacteriële infectie. Ook willen dankzegging doen met Nico Verwoerd uit Driebrugge, met wie het na een operatie enkele weken geleden nu erg goed mag gaan. Ook willen in de voorbeeld denken aan Martijn en Elze van Maurik met hun kinderen. Afgelopen vrijdag zijn ze verhuisd naar Emst, waar Martijn vandaag bevestigd mag worden als predikant voor een gemeente al daar. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 143. En daarvan het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Het 11e vers van Psalm 143. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 119, vers 88. Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan belooft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En we lezen de versen 13 tot en met 35. Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkaar ondervroegen dat Jezus zelf bij hen kwam. En met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelend onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen: o onverstandige en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen daar bij het vlek daar ze naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend in ons als hij tot ons sprak op de weg? En als hij onze schriften opende. En zij opstaande dezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samenvergaderd en die met hen waren. Welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Amen. Tot zover de schriftlezing. Deze geschiedenis vormt de stof voor de prediking. En ik lees u enkele kernteksten. Allereerst de versen 25 tot en met 27. Het gaat in het bijzonder over de opening van het woord. Deze mensen komen tot kennis van de Christus der Schriften. En dat is dezelfde Heer Jezus die ook vanmorgen tot ons spreekt. En de vraag is of wij hem kennen mogen. En als het niet zo is, dan legt de Heer er ook vanmorgen weer op aan dat wij tot de kennis geraken van deze dierbare zaligmaker. Hoe staat het hier? Is daar die levende kennis, geloofskennis van de Heer Jezus Christus? Waar zijn onze zonden gebleven? Geloven wij dat Hij ze heeft weggedragen op het vloekhout der schande? Geloven wij dat Hij gestorven is om onze zonden? Geloven wij dat Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking? Wie niet gelooft, zegt de Schrift, die is al reeds veroordeeld. Wat kunnen we er toch makkelijk mee leven, hè? Onbekeerd, onverzoend. Terwijl we ieder moment opgeroepen kunnen worden om voor de Heere te verschijnen. Hoe zal dat zijn? We gaan vanmorgen horen hoe de Heere zich openbaart. En ik hoop dat u en jij allemaal zullen luisteren. Het zou best de laatste keer kunnen zijn voor ons. Wij weten dat niet. Maar dat we dan wel weten waar onze reis heen is. Dat het mag leven in ons hart. Of zal gaan leven in ons hart. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ik lees u enkele versen. De versen 25 tot 27. En hij zei, o onverstandig en trager van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En dan het prachtige zinnetje. In vers 32. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Daar ligt kennelijk het geheim. Dat de schriften opengaan. Dat ze gaan leven voor ons persoonlijk hart en leven. En daar gaan we nu eerst samen om bidden. Gun leven aan onze ziel. Hebben we het samen gezongen. Het is een gebed. En dat is een gebed dat uit het hart van deze dichter is opgekomen. Hij wist dat er buiten dat leven ten diepste geen leven is. Dat leven dat gericht is op de levensvorst, de Heer Jezus Christus. Deze dichter vertrouwde op uw belofte. De Heer Jezus was nog niet eens geboren. Er had nog geen kruis gestaan op Golgotha. Hij was nog niet opgestaan uit de doden. Hij was nog niet ten hemel gevaren. Hij zat nog niet aan de rechterhand van de Vader. En wij staan daar al 2000 jaar achter. En wij weten dat hij de dood heeft overwonnen. Hij stond op uit het graf. Hoe waar is het geworden? Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. En zo maakt hij, als die overwinnaar in de strijd zich nog steeds bekent, aan arme en verloren zondaar. Want hoe onbegrijpelijk het ook mogen zijn, zij zijn het voorwerp van uw liefde. Want u bent niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Om ze uit de dood op te wekken tot een nieuw leven. En heren, dat hebben we allemaal nodig. Immers wij zijn van nature dood door de zonden en door de misdaden. En het is te midden van die grote nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht, dat de stem van de Zoon Gods klinkt. Met de belofte daarbij, doden zullen horen de stem van de Zoon Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar is geen twijfel aan. En dan mag die stem van morgen weer klinken. Niet voor de eerste keer, al eeuwenlang mag die stem hier gehoord worden. En al eeuwenlang is die stem ook gehoord. Zijn er doden opgestaan? Werden tot geestelijk leven verwekt door de kracht van woord en geest? En u doet het nog steeds, heren. U gaat nog steeds voort, want naar uw belofte zal dat woord nooit ledig tot u weerkeren. Het zal doen hetgeen u behaagt. En dat dit uw welbehagen is, dat door de hand van Christus uw welbehagen voorspoedig zal voortgaan, hebt u in uw woord ons uitdrukkelijk willen toezeggen. Heren, maak het dan wel vanmorgen. Zowel in het spreken als in het luisteren. Omdat wij ons gevangen mogen weten onder de krachtige majesteit van uw getuigenis. Leid ons in de weg der zaligheid, heren, van stap tot stap. En dan weet u wat voor ons het beste is. We zullen ook vanmorgen horen hoe verschillend u handelt met mensenkinderen, afhankelijk van hun karakter, van hun omstandigheden, van hun zielsgesteldheid. Ach, u treedt met ons op, omdat u ons kent, door en door. U doorgrondt ons hart en u kent ons. U weet ons zitten en ons opstaan. En ondanks dat, Heer, wilt u het hart van een zondaar binnenkomen. Zegt u het ook vanmorgen, zie ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen en ik zal avondmaal, dat is gemeenschap houden met hem en hij met mij. Heren, maak het goed. Hier en thuis, neem weg alles wat de loop van uw woord zal kunnen hinderen. Wij vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 42... De versen 1, 3 en 4, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Psalm 42. Allereerst vers 1. Tegen het hert der jacht ontkomen. Vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? En tenslotte het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Wij noemen nu de versen 1, 3 en 5 van Psalm 42. Gemeente, al de volgelingen van Jezus, mannen en vrouwen, zijn in de opperste verwarring. Het is zo'n kwaad. Hun Christus, hun Messias, hun Here, hun lieve meester en zaligmaker. Hij is er niet meer. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. En het donkere gesloten graf is symbolisch voor hun gemoedsstemming. Ze hebben met hun meester ook hun geloof begraven. Daar komt het wel op neer. En dan zegt de schrift, wie zal een benauwde geest opheffen? Nou, er is er maar één. Is er maar één die daartoe in staat is, en dat is de Heer Jezus Christus zelf. En nu is het zo prachtig om te horen dat direct na zijn heerlijke opstanding uit de doden, Jezus het initiatief neemt met het oog op de zorg voor zijn kerk, voor zijn kinderen. En we kunnen gerust zeggen, het is zorg op maat. Hij weet precies waar en hij weet ook precies hoe de kudde gelegerd is. Moet je eens kijken, Jezus zorgt er in eerste instantie voor dat daar bij de open graf twee engelen komen te zitten. Die daar zitten te wachten op die bedroefde vrouw. En zodra die vrouwen bij dat graf komen, dan worden ze toegesproken. En dan herinneren die boodschappers uit de hemel de vrouwen aan de woorden die Jezus tot hen gesproken heeft. De Zoon des Mensen moet door de handen van zondige mensen gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan uit de dood. Dat is wat ze te horen krijgen. En wat gebeurt? Die vrouwen die hebben de woorden van die engelen geloofd. Dat geloof dat staat centraal in de hele geschiedenis die we vanmorgen met Gods hulp hopen te bepreken. En die vrouwen zijn direct naar de discipelen gegaan. Daar ziet u wat gemeenschap der heiligen is. Dat je bij elkaar in gedachten bent. Juist als het gaat over de relatie tot de Heer Jezus Christus. Mag dat hier ook gevonden worden? Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar, oh, wat een deceptie voor die vrouwen. Ze zijn natuurlijk vol van dat wat ze gehoord hebben. En ze gaan met alles wat ze hebben naar de discipelen toe. En ze storten hun hart uit. En wat staat er dan? Het was in hun oren als ijdel geklap. Kletspraat staat er letterlijk in het Grieks. Misschien hebt u ook wel eens zoiets beleefd. Dat komt hard aan hoor. Je hebt in de kerkdienst gezeten. En je hebt het woord op zitten eten. Ieder woord was voor u of voor jou. En je bent er vol van. En je komt buiten bij de kerkdeur. En je ziet daar een kind van God staan. Je kent hem of haar. En je gaat er direct naartoe. En je zegt het, oh, wat was het toch goed om hier te zijn vanmorgen. En je krijgt even een antwoord. Er is geen antenne voor dat wat je zegt. Dat is heel zwaar. Dat is heel moeilijk. En dan druip je af. Als een geslagen hond. En dan kan het wel zijn dat de binnenpraters onmiddellijk aan de gang gaan. Om de heerlijke buit die je mee mocht nemen uit de kerk van je af te pakken. Laat ons vooral leven bij de woorden en niet bij de reactie van mensen. Want dan is het soms heel vervelend. Maar wat heerlijk zeiden we. Als we elkaar mogen verstaan in dat wat we over de Heere met elkaar bespreken. Nou, dan lezen we ook van een bijzondere ontmoeting. Dat is weer de andere zorg van de zaligmaker Jezus Christus. Die bijzondere ontmoeting met Maria Magdalena. Nou, die zal het wel het hardst nodig gehad hebben, denk ik dan maar. Want zij was bevrijd door Jezus van 7 duivelen. En het zou wel eens kunnen zijn, nu Jezus er niet meer is, dat 70 maal 7 duivelen zich opmaken om hun troon op te eisen in het leven van deze vrouw. Wat gelukkig dan, hè, dat Jezus aan haar verschijnt en dat hij haar naam noemt, Maria. Rabboni, mijn meester. En dan valt ze aan zijn voeten. En dan wil ze hem vastgrijpen om hem nooit meer los te laten. Nee, Maria. Dat gaan we niet meer doen. Mijn lichaam is niet bestemd om hier te blijven. Nee, ga naar mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op tot mijn vader. En tot uw vader. Tot mijn God en tot uw God. Je moet eens opletten dat Jezus direct na de hemelvaart al helemaal bezet is van de hemelvaart. Direct na zijn opstanding is er nog maar één ding waar hij mee bezig is. De hemelvaart. En daar gaat hij zijn kerk op voorbereiden. En vandaar dat hij zo met Maria handelt. En dan is er ook nog Petrus en Johannes die naar het graf geleid worden, ook al krijgen ze hem niet te zien. Maar u merkt wel, Jezus heeft het heel druk op die eerste dag van zijn opstanding. Allerlei schaapjes kregen van Jezus een aparte behandeling, elk naar zijn of haar gesteldheid en omstandigheden. Wat een tere zorg van Jezus voor zijn bruid, nietwaar? En wat moet er nou eerst eens gebeuren? Nou, hij moet door zijn opstandingskracht uit de doden het ongeloof op gaan ruimen dat er heerst in de harten van zijn bruidsgemeente. Zielsbedroefden moeten door hemzelf weer zielsgelukkig gemaakt worden in hun ontmoeting met een levende Jezus, met de opgestane paaskoning, de overwinnaar op dood, zonde en graf. Gij, Heer, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Daar is hij op uit. Dat wil hij. En dat wil hij ook vandaag nog. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. De prediking van het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus heeft maar één doel. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en gelovende het leven hebt in zijn naam. De ontmoeting met de levende Christus zal voor die volgelingen van Jezus zijn als een opstanding uit de doden. We zullen gaan horen hoe de discipelen en de vrouwen leven krijgen aan hun ziel. Van de discipelen lezen was Jezus ze verschijnt in de paaszaal. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heer zagen. Is dat kenbaar, broeders? Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, verheugd te zijn in God, naar waarde nooit te danken. En door diezelfde opstandingskracht waarmee hij weer leven aan de ziel geeft, zoals we dat gezongen hebben uit de Psalm 119, met diezelfde opstandingskracht maakt hij nog steeds ook in waarde dode zondaren levend. Onderschat niet wat er gebeurt onder de prediking van het woord. Want dat woord heeft de Heilige Geest bestemd om ons hart te veroveren. Zoals hij dat op de Pinksterdag ook heeft gedaan. Als dat volk schuldig gesteld wordt aan de dood van Christus. Degene die God uitermate zeer verhoogd heeft en een naam heeft gegeven boven alle namen. Die tot een Heere en Christus is geworden. Deze hebben jullie genomen. En je hebt hem aan een hout gehangen. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen, werden ze doorstoken in het hart. En dan vragen ze, wat moeten we doen, mannenbroeders? Kijk, dat is nou vrucht van de levendmakende kracht van het woord van de Heilige Geest. En dan trekt de Heilige Geest daar op die Pinksterdag onmiddellijk door, hè? Betert u dan en bekeert u. En ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt tot vergeving van zonden. Dat is de weg die de Heere ons wijst. Die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. En dan kunnen we zo zwaar en ellendig niet gezondigd hebben in ons leven, want zulke zijn natuurlijk ook in de kerk. Kijk, wat niemand weet, dat weet de Heer. Ik heb wijlen dominee E.F. Vergunst op de kansel wel eens horen zeggen, wij kunnen de Heer nooit tegenvallen. Want Gij kent ons. Gij doorgrondt ons. Hij kent ons veel beter als dat wij onszelf kennen. En u weet wel, hè, hoe ontdekkend het soms is. Je komt aan de weet wat er hier van binnen leeft. Maar soms verbaas je je nog over jezelf. Het is nog maar enkele weken geleden dat ik wakker werd en ik had gedroomd. En ik kon me die droom nog herinneren, dat gebeurt ook niet altijd. Maar ik heb me verbaasd erover wat ik droom. Ik denk, leeft dat in mijn hart? Komt haast niet geloven. Maar doordat ik het droomde, moet ik het wel geloven, want het maakt deel uit van mijn onderbewustzijn. Het zit er dus. En de Heer Jezus weet het allemaal. Dus ik ben die morgen eerst maar begonnen met mijn zonden te belijden. Heere, wat erg dat er dat leeft in mijn hart. Wilt u het genadig verzoenen? En weet u wat ik dan zo heerlijk vind? Dat het in de Bijbel staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat er nu geen zonde is die niet door hem wordt afgewassen. En dat reinigingswerk is zo volkomen, dat hij geen zonde meer in mij ziet. Dan ben ik voor hem als een reine maagd zonder vlek en zonder rimp. Dan ben ik voor hem als een bruid die voor haar man versierd is. Dan pronkt hij met zijn bruid. En dan noemt hij haar de schoonste onder de vrouw. Is toch zo heerlijk. Het evangelie is zo bevrijdend. Als er geen geloof is, dan denk je, man, waar heb je het over? Maar dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan ons. Omdat we weigeren te horen naar de stem van de Heer. Heer, indien gij zijn stemmen hoort, zegt de Heer hoor, verhard u niet. Verhard je niet. Maar laat je leiden gelooft zijn heil en troostrijk woord. Hoe kwam ik hierop? Om u te laten horen dat we niet zo zondig kunnen zijn, of de Heere wil en kan ons levend maken. Ik denk aan wat Paulus zegt in Efeze 2. U heeft hij medelevend gemaakt. Die Efeziërs die hebben 2 uur lang in de arena met 30.000 man 2 uur lang zitten schreeuwen. Groot is de Diana der Efeziërs. Groot is de Diana der Efeziërs. En tegen dat volk zegt Paulus, en u heeft hij medelevend gemaakt met Christus, hè? Daar gij dood waart door de zonde en de misdaad. Dordtse leerregels zeggen het zo prachtig. Dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking van de doden en levendmaking, die in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking van de doden. En nou horen we vanmorgen hoe Jezus bezig is om dat heilswerk plaats te geven in het hart van die Emmausgangers. Ze horen tot de brede kring van de discipelen, verder weten we niets. 2 van hen, zo lezen we in vers 13. En goed beschouwd was er voor deze mannen geen enkele reden om zo bedroefd te zijn. Waarom niet? Als ze zich maar hadden laten leiden door het woord van God, door de schriften, dan zouden ze de vervulling van al die woorden gezien hebben in dat wat er in de dagen van Christus gebeurd is. Maar bij het lijden en sterven en de kruisiging en het begraven van de Heer Jezus Christus waren de schriften wat hen betreft, maar ook de andere discipelen en de vrouwen, dichtgebleven. Er was geen woord en er was geen psalmregel voor hen gaan leven. En daarom waren ze met elkaar allemaal totaal ontgoocheld. Hun gevoelens waren alsof ze op een zee voeren. Ruwe stormen mogen woeden, dat was er in hun hart. En ze drijven zomaar stuurloos rond. De kapitein van het schip is er niet meer, de koers volledig kwijt. Ieder ogenblik nu tot zinken gereed. En zo zeggen ze het ook, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar door die vreselijke dood van Jezus aan het kruis en die begrafenis is al hun hoop en verwachting vergaan. Hierin zien we dat ze nooit, maar dan ook nooit hebben geloofd dat alleen door het bloed van Jezus Christus die verlossing van hun leven teweeg gebracht zou worden. Ook bij de andere discipelen was dat er niet. Als Jezus over zijn dood sprak en over zijn opstanding, over de kruisiging, over zijn lijden. Het zal u geenszins geschieden. Dat moest niet gebeuren. En vandaar die grote droefheid, want het is toch gebeurd. En dan zou je zeggen, komt er dan geen herinnering boven van wat Jezus gezegd heeft dat het allemaal moest gebeuren? Nee, kennelijk niet. Het is gewoon uit hun gedachtenwereld gefilterd. Het mocht er geen plek in hebben. Met deze gevolgen van dien. Terwijl het Oude Testament natuurlijk ook daar veel over gesproken is. Maar ja, als de schriften wat dat betreft dicht blijven. Want dat was gebeurd. De schriften was wat hun betreft aangaande die dingen dichtgebleven. Ja, dan ga je zonder kompas varen. En dan... dan leid je tenslotte schipbreuk. En nu is het niet zo dat wij deze mensen al te zwart hier staan af te schilderen. Want daar is ook veel in deze mensen wat ons jaloers kan maken. Want waarom zijn ze nou zo verdrietig? Nou, een kind kan begrijpen hoor, in waarde. Waarom waren ze nou zo verdrietig dat Jezus gestorven was? Daar is maar één antwoord mogelijk. Omdat ze zo ontzettend veel van hem hielden. Daarom waren ze zo verdrietig. Ook in Jeruzalem, ook de vrouwen. Hun gemis van Jezus. Ze konden niet zonder hem. En daarom zijn ze zo bedroefd. Ja, dan moeten we toch naar ons eigen hart toe, hè. Om wie gaat het nou in ons leven? Hebben we de Heer Jezus lief gekregen? Dat weten we, hè? Wij weten of wij iemand lief hebben. Een kind weet dat zelfs. Een kind weet dat hij zijn vader en moeder en oma en opa, broertje, zusje lief heeft. Hou je veel van mama? Ja. En een man en vrouw weet het ook van elkaar. En een jonge meisje die verkering krijgen, die weet het ook van elkaar. Nou, zo zou het door kunnen gaan. Zelfs huisdieren kun je lief hebben. Als je die toestanden ziet in Roemenië of Oekraïne. Er zijn mensen die nemen hun huisdieren mee op de vlucht. En er zijn mensen die blijven in Oekraïne om hun huisdier te beschermen. Zo lief hebben ze die beesten. Zou je dan niet weten of je de Heer Jezus lief hebt? Weet u hoe het Hooglied begint? Het mooiste liefdeslied ooit geschreven. Nou, dat valt direct met de deur in huis. Om uiting te geven aan die liefde. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. En we weten ook allemaal dat de bruidegom Christus in het Hooglied van Salomo mijn liefste wordt genoemd. En dat is een overtreffende trap. Er was een kind van God in Dordrecht die zei tegen mij: dominee, er kan er maar één de liefste zijn. En dat is hij. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn metgezel. Is ons hart zo verlegen naar hem? En waar ben je dan zo verlegen naar? Naar zijn woorden. Want wij geloven in de Christus der Schriften. Kijk, deze mensen hebben Jezus in levende lijven gekend en ontmoet en aangeraakt en gesproken met hem enzovoort enzovoort. En nu zullen ze hem nog zien met een verheerlijk lichaam. Maar straks is hij uit hun gezichtsveld verdwenen. Dan zullen ze het ook alleen moeten doen met de woorden die van hem zijn uitgegaan en die in de schriften zijn opgetekend. En wij hebben bij dat Oude Testament waarvan Jezus gezegd heeft: onderzoek de schriften, want dezelfde zijn het die van mijn getuigen. Wij hebben van de Heilige Geest er ook nog een Nieuw Testament bij gekregen om al die dingen die we nu bespreken te weten. Zo is het gegaan. Na mijn kruisdood. En dan vraagt de Heere geloof in het woord. Zo komen wij tot de kennis van zonden. Zo komen wij tot de kennis van Christus. En zo is daar een opwassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Nou, Deze mensen zijn op pad, zeer bedroefd, dat hebben we met elkaar besproken. En dan lees ik, en zie twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek, dat is een dorp, 60 stadia, 11 kilometer weg van Jeruzalem, ruim 2 uur lopen. En ze spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En terwijl ze spreken onder elkaar en elkaar ondervroegen, daar staat in het Grieks een woord, dat betekent dat ze aan het discussiëren waren. Ze waren het dus niet met elkaar eens. En ze zijn erover bezig, wat heeft dit nou toch allemaal te betekenen? En zo ging dat. En dan staat er zo prachtig dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Is dat geen bijzonder woord voor al die twijfelaars hier in de kerk? Die aangevochten worden? Die zo menig discussie leveren over het leven der genade? En het maar niet kunnen en maar niet durven geloven? Het gaat hier wel over de persoon van Jezus. Daar moeten we elkaar wel op wijzen. Want we kunnen in de kerk over heel veel dingen het niet eens zijn. Maar er is maar één naam onder de hemel gegeven. Onder de mensen door welke wij zalig moeten worden. En over die naam hebben ze het. En ze zitten ermee. En de een zegt er dit toch. En de ander zegt de ander over. Maar Jezus voegt zich hier bij hen die het over Jezus hebben. En hij wandelt gewoon met ze mee. Misschien is hij wel direct toen ze vertrokken uit Jeruzalem opgedoken. En dan heeft hij 2 uur de tijd om met die mensen eens grondig van gedachten te wisselen. Nou, de Heere wisselt van ons vanmorgen. 3 kwartier van gedachten met ons. Zo mogen we naar het woord van God luisteren. Maar dan staat erbij dat hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dus hij was herkenbaar. Want hij was daar met een lichaam, weliswaar een verheerlijk lichaam. Maar hij hield hun ogen dat ze hem niet zagen. Hij wilde met hen spreken zonder te weten dat hij het was. Doelbewust. En dan gaat Jezus naar de bekende weg vragen. Hij zegt, waar lopen jullie over te praten en waarom kijken jullie zo droefgeestig? En een van de mannen, met name Kleopas, die andere weten we niet eens hoe die heet. We weten verder van die mannen ook niks. Die zegt, bent u een vreemdeling in Jeruzalem, dat u van al die dingen niet weet? Welke dingen, zegt Jezus dan? Bijzonder, hè, dat de Heer zo omgaat met zijn kerk. Om maar te horen wat ze te zeggen hebben. En dan vertellen ze alle twee, en dat is zo fijn om te horen over Jezus. Want daar gaat het hen om. Welke dingen? Jezus dan als een reder, een profeet, krachtig in werken en woorden voor God en heel het volk, veroordeeld tot de kruisdood. Hun geestelijke leiders hem overgeleverd en gekruisigd hebben, terwijl wij hoopten dat hij de Messias was die Israël verlossen zou. Er staat letterlijk, die op het punt stond om Israël te verlossen. Dat geloofden ze dus. Wat een rijk getuigenis en ook wat een vrijmoedigheid. Want ze kennen hem niet. Het zou wel een vijand van de Heer Jezus hebben kunnen zijn. Maar ja, als het hart vol van de Heer Jezus is, hou het dan maar eens tegen. Ik probeer me dan voor te stellen wat dit voor de Heer Jezus geweest moet zijn. Dat hij daar met die mannen loopt. En dat hij dan dit relaas hoort over hem. En dat ze zo droevig zijn. Dat dit allemaal gebeurd is. Groot en goed wordt er over hem gesproken. Juist omdat ze Jezus zo missen. Juist omdat ze hem absoluut niet kunnen missen. Als er iets is wat hij hoort, dan is het dat. En wat zegt Jezus dan? Lieve broeders, ik heb begrip voor jullie situatie. De dood is nou eenmaal het einde van het leven. En dat jullie zo verdrietig zijn, geeft aan dat jullie toch wel heel veel van Jezus hebben gehouden. Er is niemand in waarde die deze woorden herkent. Zeggen, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, maar het zou wel heel logisch zijn geweest. Het is toch niet verkeerd dat je zo reageert. Maar Jezus reageert op een totaal andere wijze. Wat je niet verwacht. O, onverstandig en trage van hart. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Nou, je kunt gerust zeggen dat dit een mes is, hoor. Het zwaard van de geest dat door hun ziel gaat. Ze worden met al hun troosteloze ervaringen en gevoelens van mislukking volledig buitenspel gezet. Terwijl dat nou juist hun leven bepaalde van dat ogenblik. Jezus laat al die ervaringen die hen zo troosteloos hebben gemaakt en gehouden volkomen terzijde liggen. Geen kruisiging, geen dood, geen vrouwen, geen engelen. Nee, om nu te geloven wat de profeten gesproken hebben. Dat is wat Jezus zegt. En dan er nog bij, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Juist wat zij zo betreuren, dat wordt hier onderstreept. Zo moest het gebeuren. Dat is dat heilige moeten van Gods wegen. Dat is nu waar de schriften vol van geweest zijn. En nog. En dan klinkt het als in één adem door en begonnen hebbende van Mozes, van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Wat een lessen krijgen ook wij hierin. Want wat gebeurt hier? Het ongeloof wordt hier door Jezus als onverstand weggezet. En dan staat er hier een woord dat we kennen uit de Galatenbrief. Daar wordt het vertaald met uitzinnig. O gij uitzinnig, onverstandig, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Betoverd omdat ze met de geest begonnen zijn en met de wet geëindigd. Daar gaat het over in Galaten 2. Dat is hier een ander verhaal, maar hetzelfde woord komt hier wel terug. Onverstandig, uitzinnig, tragen van hart. Dus wat blijkt, Jezus heeft geen goed woord over voor het ongeloof dat heerst in de harten van deze mensen. En wij vergoeilijken dat ongeloof zo gemakkelijk. Ik kom wel in kringen waar het ongeloof soms zelfs als een soort bewijs van het echte wordt volgehouden. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. God laat het woord prediken opdat het geloofd zal worden. Opdat het aangenomen zal worden voor wat het waarlijk is, het woord van God. Want wat rampzalig is het als wij in ons ongeloof volharden. We zullen tenslotte eraan ten onder gaan. Omdat we niet wilden geloven. En wie niet gelooft, zegt de schrift, is al reeds veroordeeld. Ongeloof is zonde. Ongeloof houdt God verdacht in zijn woorden kracht en macht. En dat is nou het wonder. Ze zijn onverstandig. Ze zijn uitzinnig. Ze zijn traag van hart. Maar wie loopt er bij ze? Jezus. Hoe vind je dat? Hoe vind je dat? Dan kun je zo ongelovig niet zijn vanmorgen. En je kunt in je hart al wel gezegd hebben, ik heb er geen boodschap aan. En zie daar, hij is hier. En hij loopt met ons op. Of hij zit naast je in de bank. Hij heeft zorg hoor, voor zijn kerk. Want iedere zondaar die gered wordt, is hem zijn bloed waard. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Moet je nagaan, hè, wat een waarde God aan een zondaar hecht. En dat blijkt al als we door onze ouders in de kerk gebracht worden, als we niet eens weten dat we bestaan. Dan wordt het bloed van Jezus Christus al aan ons voorhoofd vastgemaakt voor ons hele leven. Ja, en dat bloed, dat heeft zoveel kracht. Dat kan ervoor zorgen dat je op de discovloer bekeerd wordt. Dat je terwijl je staat te hossen ineens bedenkt, oh God, ik ben gedoopt. Dat kan, hè. Onderschat het niet hoor. Ook hier zullen er zijn en waar. Die moeten zeggen, oh wat moet ik me schamen voor mijn eertijds. Paulus zegt, dat zijn de dingen waarvoor ik me nu schaam. Hij was een vervolger van de gemeente Gods. En hij is de grootste apostel geworden aller tijden. Dat kan hè. Onderschat de kracht van het woord niet. Dat woord ontleent haar kracht aan Jezus zelf. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Moest kijken hoe druk hij het nou heeft om na zijn opstanding al die verdwaalde en dolende schaapjes en lammetjes op te zoeken. Om ze bekend te maken met zijn zalige opstanding uit de doden. En nou heb ik ook een woord voor al die kinderen van God, die misschien wel dor en dode gesteld zijn. Als je nou ergens een geschiedenis ziet, waar God rekening houdt met je situatie, dan is het hier wel. En dan ben je vanmorgen naar de kerk moeten komen, om deze woorden te horen. Hij heeft geen respect voor je ongeloof. Hij zegt, in alle eerlijkheid, je bent onverstandig. En je bent traag van hart. Je moet mijn woord geloven. Wil op mijn woord hopen. Dan zul je nooit, maar dan ook nooit beschaamd uitkomen. Want wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Heb je de kracht van het woord ervaren, dan weet je toch hoe het werkt. En als je dan in de put gezakt bent, door welke omstandigheden dan ook. Dan reikt de Heer Jezus Christus nu die ladder aan, waardoor je uit die put omhoog mag klimmen. Vertrouw op hem geheel en al. Ik sprak van de week iemand die zei, ik ben vertroost geworden door iemand die mij een plaatje stuurde van Daniel in de leeuwenkuil. Hij zat zelf in de put en dat wist zijn vriend. En die stuurde hem zo'n plaatje op wat wij vroeger wel op de zondagsschool kregen. Met Daniel in de leeuwenkuil. En waarom stuurde hij nou dat plaatje wel? Daniel zat daar op een steen. En daaromheen allemaal die afschuwelijke leeuwen die al een tijd niet gegeten hadden. Hij zeg maar wat nou zo opvallend was. Daniel keek niet naar de leeuwen. Maar Daniel keek naar boven. Mooi, hè? En daar gaat het nou om. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zeren om nooddruft te begeren. Zo het van hem te verwachten. En dan zingt de dichter welzaligheid, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Is het dan nooit zwaar? Zeker steekt hem de hete middagzon. In het moer bij het dal is het dal van tranen. Gij zijt hun bron. Onberuimd klinkt het stoof, stellen ze hem tot een fontein. En ook zal de regen hem gans rijkelijk overdekken. En zo mogen ze voortgaan van kracht tot kracht. En de uitkomst is zeker, elk hunner zal in het zaligste oord van Sion haast voor God verschijnen. Hij gaat nou de schrift uitleggen, vanaf Mozes, dus zeg maar vanaf Genesis, profeten. Hij heeft die 2 uur wel nodig gehad. En later zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons toen hij de schrift opende. Dus het is gewoon een feest geweest voor die broeders. Zo is het toch in de kerk ook? Als je hart brandende mag zijn op dit ogenblik, dan vliegt de tijd. Dan is 2 uur niks. Was ons hart niet brandend in ons? Kijk, wanneer je zo mag genieten van de uitleg van het woord, en dat mochten ze hier, ja dan kun je het niet op. Maar ze weten nog steeds niet dat ze het onderwijs van Jezus zelf krijgen. Zo genieten van de woorden, en niet doorhebben dat Jezus zelf al die woorden spreekt. Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar die hoort degene die mij gezonden heeft. Het woord nu aannemen voor wat het waarlijk is. Het woord van God, ook al wordt het gesproken door een mannetje uit stof verrezen. Om nu gewoon aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Je zalig te luisteren. Oh, wat zou het een wonder zijn. Als de Heer zo werkzaam is vanmorgen. In waar. Wie zijn stem horen mag. Ik verzeker je, je krijgt er nooit genoeg van. En hij krijgt nooit genoeg van uw stem. Als het weer stil is in je leven en je hebt je verstopt in de kloof van een steenrots, dan staat hij ineens voor de deur van je hart en dan zegt hij, mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen. Doe mij uw stem horen en toon me uw gedaante, want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Hoe kun je nou toch ooit genoeg krijgen van zo'n zaligmaker? Maar ja, aan alle goede dingen komen een eind. De tijd gaat ook weer door, het is bijna tijd. Ineens staan ze voor de deur in Emmaus. En dan zegt Jezus Of hij zegt niks, hij doet net alsof hij verder wil gaan. Nou ja, jullie zijn thuis. Maar dan zegt er een: en zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. Beiden willen ze dat hij blijft. En hij doet het nog ook. Jezus heeft natuurlijk geweten dat dit zo zou gaan. Maar zo zie je hoe Jezus ook die omstandigheden allemaal laat gaan zoals ze zich aandienen. En daar ook gebruik van maakt. Dat zie je op zoveel plaatsen terug in de Bijbel. En dan dekken ze de tafel. En dan liggen ze aan. En dan normaliter dan doet de gastheer natuurlijk danken en zegenen. Maar nu lezen we dat ze kennelijk die uit respect voor het onderwijs dat ze hebben gekregen van deze vreemdeling. Dat ze zeggen: doe u maar danken en zegenen. En dat staat er zo mooi. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als met de spijziging van de 5000. Doet hij het ook zo. En bij het laatste avondmaal in de paaszaal, vlak voor zijn lijden en sterven, doet hij het ook zo. En dan wordt hij tijdens dat gebeuren, het breken van het brood, aan hem bekend. En er staat er zo mooi: en hun ogen werden geopend. Weet u nog dat hun ogen gesloten werden gehouden, dat ze hem niet kenden? Nu heeft de Heer Jezus vanuit de schrift zichzelf willen openbaren. Als de lijdende, de gekruisigde, de opgestane Christus, naar de schriften. En dat is genoeg. Kijk, nou hebben ze in ieder geval gehoord wie die Christus is. En nu mogen ze zien dat Hij die Christus is. Wat een openbaring. Of dat komt door de littekens die ze gezien hebben. Maakt niet uit, we weten het niet. Hun ogen werden geopend. En ze kenden hem. O heerlijk. Hij zegt: ja, zulk een is nou mijn liefste. Zulk een is mijn metgezel. Maar ja, dan is hij ineens uit hun gezicht verdwenen. Dat zijn die verschijningen waarvan we een aantal malen in de schrift lezen. Wat een kennis hebben deze mannen mogen ontvangen, nietwaar, in al dat onderwijs dat ze gedurende al die tijd hebben gekregen. En God heeft het zo kennelijk willen zegenen. En wat gebeurt er dan? Dan moet je nagaan, ze hebben net 2 uur achter de rug. Maar dat zijn geen 2 uur voor hen geweest, hè? Dat was voorbij voordat ze het wisten. En nu is Jezus ineens weg. De tafel is gedekt. Maar terstond gaan ze weg. Ze gaan weer naar Jeruzalem. 2 uur. 2 uur. 11 kilometer. Om hun broeders en zusters te vertellen dat ze de Heere ontmoet hebben. Ja, het is niet zomaar iets, hè? Zullen we het ook hier doorgeven aan elkaar? Alsjeblieft. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. We gaan er ook zo van zingen. Geef dan eeuwig Heer onze God en Heer klimp op Sion. Toont eerbied waar hij woont. En wat lees ik dan? En zij opstaande tezelfde uren keren terug naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hem waren. En dan willen ze hun verhaal kwijt, maar daar is het ook feest. die zijn zo vol van de Heer Jezus, dan staat er welke zijde. De Heer is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. En pas als ze allemaal hun hart hebben mogen openen, dan staat er, en zij vertelden hetgeen op de weg geschied was. En hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Nou, we laten het nou helemaal aan de Heere over wat de uitkomst is geweest van die drie kwartier dat we samen met de Heere hebben gewandeld. Ik hoop dat dit de uitkomst mag zijn. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn metgezel. Amen. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99 vers 8 gaan we zingen. Laat ons danken en bidden. Heere, hartelijk dank. U nam ons mee op weg naar Emmaus. En daar is heel veel besproken. En wat was de uitkomst heerlijk. Eerst blind voor de Heere Jezus. En toen werden hun ogen geopend, omdat ze hem kenden. O, wat een rijke uitkomst, Heere. We hebben er ook van gezongen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven. En laat dat ook in ons en bij ons gevonden worden, Heere. Geef dat we de lessen die we gehad hebben vanmorgen ook daadwerkelijk geleerd zullen zijn of worden. Heere, opdat wij hem zouden kennen, in de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig wordend. Immers dat is er aan verbonden. Hij was en ik minder worden. Dat afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, door die geest waarvan wij belijden, die om voor hem te leven ons van harte bereid maakt. Heere, dank voor wat u gaf, weer het zondig en tekort in spreken en luisteren genadig verzoenen, en onze dank voor wat u gaf genadig aannemen. Wij mogen ook de nood van de gemeente aan u bevelen, in de ernstig zieken die er zijn. We denken aan broeder Belo. Ontferm u
over hem, Heer. Bij alles wat hem overkomt. Groter dan de helper is de nood toch niet. Dat mogen we ook bidden voor broeder Drouw. Of dat ook hij met zijn moeite, zorg en pijn is toch heel wat. Als we een onderbeenamputatie moeten ondergaan. Dat hij nochtans in u een hand en een voet mag ontmoeten. Het is Israëls God die sterkte geeft. Van wie, het is Israëls vos die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. We bidden u ook voor broeder Braal. De Heer Verwoerd uit Driebrugge. Gelukkig mag het goed met hem gaan. En wij danken u daarvoor. En dat hij ook voor verder herstel zich geheel en al van u afhankelijk mag weten. Heere, dan mag ook vreugde zijn bij het gezin van Maurik. Waar onze broeder vandaag in het ambt bevestigd staat te worden. Wat een weg er naartoe, maar ook weer een weg om te gaan. Ook hem dragen wij met allen die hem lief zijn aan u op. En geef dat hij in het ambt waar hij nu in gesteld mag zijn. Of hij gesteld zou worden. Dat hij dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. O, dat zijn woorden een genadige ingang zullen vinden in de harten van zondaar. En dat uw kinderen erdoor bemoedigd en vertroost zullen worden. Opdat uw eer mag opklimmen uit het stof. Heere, wij bidden u voor een wereld in nood. Allereerst voor uw bondsvolk Israël. Waar zoveel te doen is. Al meer dan 15 doden inmiddels door het geweld. En dan de haat die met dit alles gemoeid is. Wij mogen uw bondsvolk aan u bevelen. En u smeken, Heere, geef ze de kennis van de Heer Jezus Christus. Omdat ook zij met de broeders in Jeruzalem en de Emmausgangers de ogen geopend worden. Om te zien wie Jezus is, de Messias, de Heere, de Zoon van God. Denk aan het volk in Oekraïne. Wat een leed. Een volk dat ongekende slagen moet krijgen. Het gaat ons verstand te boven dat de mens der zonde zo ver kan komen. Ach, wij zijn een geslacht dat geen oorlogen heeft gekend. En dan zo nabij. En zo dreigend. En hoe de wereld dan moet toezien hoe duizenden mensen, onschuldige burgers, worden afgeslacht. Onder de meest gruwelijke omstandigheden om het leven komen, gemarteld worden, verkracht worden, vernederd worden. O God, wil er een einde maken. Kon het in uw raad bestaan dat het op zal houden. En we bidden nu ook voor het Russische volk. Dat door valse berichtgeving op een volkomen verkeerd been wordt gezet. En waar de mensen die anders denken en menen binnen de kortste keren in de gevangenis terechtkomen.
O, ook hen mogen we aan u bevelen, heren, die in gevangenissen kwijnen. Ook uw vervolgde kerk, wereldwijd meer dan 120 miljoen, die de naam van Jezus niet in vrijheid kunnen of mogen belijden. Heren, wat zijn we dan rijk bevoorrecht. En geef ons een recht dankbaar hart. En dan zijn we er vanavond weer allemaal. Waar kunnen we nou beter zijn? Daar waar u voetstappen zet. Want daar druipt het al van vet. En daar zal het al ten zegen dijen. Wij bidden het u alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 81, de versen 4 en 12. Psalm 81, vers 4 en 12. Gemeente gaat heen in vrede, onder de zegen van de Heere, die wij uit kracht van zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.